Fijn dat jullie er ook zijn vanmorgen en samen met ons ook weer een dienst rondom het woord van God willen meemaken. Het is vandaag de derde zondag van de maand en de komende maanden zal onze broeder Rudy Hakvoort dan een bijbelstudie houden over de aartsvaders. En vanmorgen is Isaac aan de beurt. Maar daarover zult u straks ongetwijfeld veel meer horen. Ik zou graag willen beginnen met deze dienst aan de Heer op te dragen en hem om een zegen te vragen. Heer, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. We hebben eraan gedacht dat we aan elkaar verbonden zijn en samen ook aan u verbonden zijn. En we danken u dat we zodanigen hier mogen zijn vanmorgen. En we vinden het ook fijn om bij elkaar te zijn en ook om bij u te zijn. En zo mogen we ook nu rondom uw woord bij elkaar zijn en mogen nadenken over uw woord en uit uw woord horen uitleggen. En we willen ons daarin bij u aanbevelen. Wilt u ons een zegen geven daaruit? Wilt u ons helpen om het allemaal te begrijpen? Wilt u onze broeder ook helpen om het uit te leggen en ons zo uw woorden over te brengen? En zo willen we ons samen in deze dienst bij u aanbevelen. Wilt u ons zo zegenen en een fijne dienst ook met elkaar geven? Dat vragen we u om Jezus wil. Amen. Voordat Rudy het woord neemt, willen we graag eerst nog een collecte laten rondgaan. En die collecte is bestemd voor evangelisatiewerk. De kosten zijn...
Het komend seizoen hopen wij na te denken over de aartsvaders Isaac, Jacob en Jozef. Isaac doen we in één keer. Jacob hopelijk in, zo de Heere wil, in twee keer. En Jozef, idem dito, waarmee we dan met grote stappen snel thuis door het boek Genesis wandelen. Het valt mij op dat u een hele mooie jaartekst aan de muur heeft hangen. Uit Exodus, wat was het, 8 of 10? Overigens enigszins een verbazende tekst, want ik heb eens rondgekeken. Er staat dat we met onze jongens en grijzaards stap gaan. Nou, die zie ik hier zitten. Die zonen en dochters ook nog wel. Met wat creativiteit kan ik dat kleinvee nog wel in de crash zoeken. Maar dan vraag ik me af, wie zijn die runderen die op stap gaan? Maar goed, misschien dat die nog... Oh, daar zijn vrijwilligers. Ja. Goed. U heeft inmiddels Genesis 24 gevonden. Het is een heel lang hoofdstuk. Dat gaan we ook niet helemaal lezen. Dus we nemen het begin, het eind en een stukje uit Genesis 26. Genesis 24 vers 1 en ik lees u uit de NBG-vertaling. Abraham nu was oud en hoog bejaard en de Heere had Abraham in alles gezegend. En Abraham zei tot zijn knecht, de oudste in zijn huis, die alles wat hij had bestuurde, leg toch uw hand onder mijn heup, opdat ik u doe zweren bij de Heere, de God des hemels en der aarde, dat gij voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten in wier midden ik woon. Maar gij zult naar mijn land en naar mijn maagschap gaan, om een vrouw te nemen voor mijn zoon Isaac. Toen zei de knecht tot hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Moet ik dan uw zoon terugbrengen naar het land van waar gij uitgetrokken zijt? Maar Abraham zei tot hem, wacht u ervoor mijn zoon daarheen terug te brengen. De Heere, de God des hemels, die mij genomen heeft uit mijn vaders huis en uit het land van mijn maagschap, en die tot mij gesproken heeft en mij heeft gezworen, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, hij zal zijn engel voor uw aangezicht zenden en gij voor uw aangezicht zenden en gij zult vandaar voor mijn zoon een vrouw nemen. En nu gaan we naar het eind. In het midden van vers 54... Toen zij 's morgens opstonden, dat zijn die knecht en Rebecca en Laban en de rest van het huis van Betuel, zeide hij, laat mij naar mijn heer gaan, dat zegt de knecht. Maar haar broer zei, als ook haar moeder, dus de broer van Rebecca en de moeder van Rebekka, laat het meisje een dag of 10 bij ons blijven en ga daar naarheen. Hij echter zei tot hen, houd mij niet op nu de Heere mijn weg voorspoedig heeft gemaakt. Laat mij vertrekken, opdat ik naar mijn Heer ga. Daarop zeiden zij, laten wij het meisje roepen en het haar zelf vragen. Toen riepen ze Rebekka en zeiden tot haar, wilt ge met deze man meegaan? En zij zei, ja. Zij dan lieten hun zuster Rebekka en haar voedster en de knecht van Abraham en zijn mannen gaan. En zij zegenden Rebekka en zeiden tot haar, onze zuster, moogt gij tot duizenden van tienduizenden worden, en uw nageslacht bezitten de poort van zijn haters. Toen maakte Rebekka zich met haar dienstmaagden gereed, en ze reden op kamelen weg en volgden de man. De knecht nam Rebekka mee en ging heen. En Isaac kwam uit de richting van de put Lachai-Roi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond uit om te peinzen in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag daar kamelen aankomen. Toen Rebekka haar ogen opsloeg en Isaac zag, liet zij zich van de kameel glijden. En hij zei tot de knecht, wie is die man daar die ons tegemoet komt in het veld? En de knecht zei, dat is mijn heer. Daarop nam zij de sluier en bedekte zich. En de knecht vertelde Isaac alles wat hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah en hij nam Rebekka en ze werd hem tot vrouw en hij kreeg haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. En dan naar hoofdstuk 26. Dan gaan we naar vers 16. Isaac is dan met zijn gezin bij de Filistijnen geweest. Abimelech is de koning van de Filistijnen in vers 16. Toen zei Abimelech tot Isaac, ga van ons heen, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Dus ging Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde daar. En Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt weer op en noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader ze genoemd had. En daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Toen twisten de herders van Gerar met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. En hij gaf aan die put de naam Ezek, omdat zij met hem getwist hadden. Toen zij een andere put groeven, twisten zij ook daarover en hij noemde die Sitna. Toen brak hij vandaar op en groef een andere put waarover ze niet twisten. Deze noemde hij Regobot. Hij zei, de Heere heeft ons ruimte gemaakt, zodat wij vruchtbaar kunnen zijn in het land. En hij trok vandaar op naar Beerseba, en de Heere verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van uw vader Abraham. Vrees niet, want ik ben met u. Tot zover uit het woord van God. We zijn aangeland bij de geschiedenis van Isaac. En Isaac is een beetje een aartsvader die er bekaaid van afkomt. Abraham, Isaac en Jacob, dat is zijn de drie grote aartsvaders, de stamvaders van het volk Israël. Abraham, daar worden vanaf hoofdstuk 11 of 12 begint zijn geschiedenis, die loopt door tot ongeveer deze hoofdstukken. Dat is pak een beetje 13, 14 hoofdstukken. Jacob, die heeft ook heel wat hoofdstukken zometeen die aan hem gewijd zijn. In hoofdstuk 25 komt hij voor het eerst op de proppen. En in Genesis 49 dan is zijn afscheidsrede Genesis 50. Dus bijna de rest van het boek wordt gevuld met Jacob. Maar Isaac weten we eigenlijk heel weinig van. We hebben eigenlijk maar twee hoofdstukken die over Isaac gaan. Het ene hoofdstuk is Genesis 24... Dat is waarin de vrouw voor Isaac wordt gezocht. Maar goed, Isaac die komt pas in die laatste verse aan bod, want het is vooral een zaak van Abraham en die knecht die een vrouw zoeken, die vervolgens aan Isaac wordt gepresenteerd. En in Genesis 26 is eigenlijk het enige hoofdstuk wat echt over Isaac gaat. Wat gaat over zijn vertrek naar de Filistijnen, zijn verblijf bij de koning van Gerar. En dat hij vervolgens teruggaat. En vervolgens speelt Isaac nog een rol natuurlijk in de zegenverwerving door Jacob als Isaac zijn vaderlijke zegen aan Jacob en Esau gaat geven. Dus eigenlijk is dat niet zo heel veel. Kijken of deze werkt. Goed, als we deze geschiedenis gaan bekijken, dat bent u inmiddels voor mij wel gewend, dan wil ik me wat minder concentreren op de detailuitleg hoe dat historisch allemaal gegaan is. Daar kunt u vele boeken over lezen en daar is heel veel al ongetwijfeld is u er eerder over gehoord. Maar ik vooral de nadruk op leggen, wil leggen, met name ook deze zondag, is op een diepere laag in deze verhalen. In de geschiedenis van Abraham hebben we verschillende keren gezien dat Abraham een beeld is. Een beeld van de gelovige die leeft in de kracht van Gods woord en Gods geest. Maar soms ook een beeld van God zelf. In Genesis 22 vindt u het offer van Isaac beschreven. En daar vindt u dat Abraham dan eigenlijk, als u dwars door de tekst van Genesis 22 heen leest, dan leest u daar eigenlijk al een voorproefje van wat er in het Nieuwe Testament gaat gebeuren, als de echte vader zijn enige zoon gaat offeren op het kruis. En dat er dan geen engel komt die halverwege zegt, kom er maar af, maar het oordeel wordt voltrokken. En als u dan die volgende twee hoofdstukken in dat perspectief gaat lezen, dan kunt u daar dwars door de geschiedenis heen nog een andere geschiedenis in terugvinden. En dat is de geschiedenis van Israël en de gemeente. Als de Heer Jezus gestorven is, had eigenlijk, als u het Nieuwe Testament leest, had eigenlijk het koninkrijk van Israël aan moeten breken. De Heer Jezus kwam om te sterven voor zijn volk, maar hij kwam ook om koning te worden. Door lijden heen de heerlijkheid. Maar zijn volk heeft hem niet aangenomen. En het koningschap voor Israël is uitgesteld naar de toekomst. En in de tussentijd heeft de Heer Jezus een ander volk verworven. Handelingen 15. Uit de volken een volk voor zijn naam vergaderd. En hebben het over de gemeente. En eigenlijk vindt u die twee gebeurtenissen al in type, in beeld beschreven in Genesis 23 en Genesis 24. Genesis 24 gaan we het zo meteen over hebben. En dan nodig ik u uit om deze geschiedenis met de ogen te lezen, dat u door Isaac heen de Heer Jezus ziet, en door Rebecca heen een beeld van de kerk, van de gemeente, dat zijn wij. En voordat de gemeente in het Nieuwe Testament een plaats kon krijgen, moest eigenlijk het volk Israël geparkeerd worden, als ik het oneerbiedig zeg. En dat vindt u in beeld in Genesis 23, daar gaan we verder niet op in, in dat begraven van Sara. Sara is de moeder van Isaac, is een beeld van Israël, laten we verder rusten. Maar als we zometeen Genesis 24 gaan bekijken, dan nodig ik u uit om dat doorkijkje te maken, naar die diepere laag. Heeft u het u nooit afgevraagd, zich nooit afgevraagd, waarom Genesis 24 zo'n vreselijk lang hoofdstuk is? Als u het bij tafel leest, dan bent u daar toch wel een aantal dagen mee bezig, tenzij u flink doorbijt. En het lijkt ook wel enige herhaling in te zitten. Die knecht die eerst uitgebreid geïnstrueerd wordt en vervolgens het hele verhaal nog een keertje gaat doen bij Betuel. Totdat u gaat zien dat hier een heel diepe onderlaag in zit. En die onderlaag die hoop ik zo meteen ook iets van te vertellen. Laten we allereerst eens naar het boek Genesis kijken. En dan vindt u op verschillende plaatsen de bruid genoemd. U vindt 6 bruiden, als ik het zo mag zeggen, in het boek Genesis. En 2 van die bruiden, dat zijn beelden van de gemeente, van Israël. En 4 van die bruiden zijn eigenlijk beelden van de gemeente, als u het zo zou willen zien. Allereerst natuurlijk Eva. Eva, die staat naast Adam. Adam, de laatste Adam kennen we. En zo is er in de toekomst ook een laatste Eva, dat is de bruid van het lam. Een andere bekende is natuurlijk Sarah, de vrouw van Abraham, ik noemde het u al, dat is een beeld van Israël, de moeder van de zoon. En dan hebben we Rebecca, daar gaan we het zo meteen over hebben, dat is een beeld van de gemeente, de vrouw van Isaac. En dan zo meteen krijgen we nog Lea en Rachel. Lea en Rachel zijn de 2 vrouwen van Jacob. En nu zou je misschien denken, dan is Rachel de geliefde vrouw, de vrouw van wie Jacob hield, vast een beeld van de gemeente. Nou, tegen die tijd zullen we het wel over hebben en dan is het veel logischer om dat om te draaien. Waarschijnlijk is Lea een beeld van de gemeente en Rachel een beeld van Israël. De Heer Jezus kwam om zijn bruid Israël te huwen, maar hij kreeg in plaats daarvan een andere bruid, de gemeente. En tenslotte in het eind van het boek wordt Asnat genoemd, is de vrouw van Jozef. Dat is de vrouw, die de bruid die Jozef zich verwierf in de tijd dat hij verworpen was door zijn broers, in de tijd van de verwerping van Israël, door Israël. Nou, een aantal van die dingen gaan we, zo de Heere wil, nog wel nader bespreken. Als u naar hoofdstuk 24 eens tussen uw oogharen door bekijkt, dan ziet u daar eigenlijk drie personen aan het werk. U ziet daar een vader Abraham, u ziet daar een knecht, die heeft eigenlijk de hoofdrol in het hoofdstuk, en u ziet Isaac. Isaac is een beeld van de Heer Jezus. Isaac is degene die een bruid zoekt, die een bruid nodig heeft. Wie verzorgt die bruid? Abraham. Isaac wordt niet geïntroduceerd aan het begin van het hoofdstuk, dat hij bij zijn vader komt en zegt, vader, ik wil zo graag trouwen. Nee, het is de vader zelf, het is Abraham zelf, die het plan opvat om een bruid voor zijn zoon te zoeken. En dat doet hij door zijn knecht te sturen, een knecht. Er staat niet bij welke knecht. In Genesis 15 wordt Eliezer genoemd als een belangrijke knecht. Dus veel uitleggers vermoeden, veronderstellen dat Eliezer op stap is gegaan om die bruid te zoeken. Maar het wordt niet zo met name genoemd. In die knecht kunt u een beeld zien van de Heilige Geest. De Heilige Geest die de wereld intrekt om de bruid voor Isaac te zoeken en toe te bereiden. En als u het verhaal op die manier gaat lezen, dan zult u een diepte ontdekken die u eigenlijk zicht geeft op het Nieuwe Testament over de positie van ons als christenen vandaag de dag in onze relatie tot de Heer Jezus Christus. Allereerst tussendoor, een praktische les. Als je de Bijbel leest, dan kun je natuurlijk op allerlei manieren met de Bijbeltekst omgaan. Je kunt het historisch lezen en proberen te begrijpen wat is er nu gebeurd en hoe ontpopt het verhaal zich. Je kunt een profetische of een typologische betekenis aangeven aan een verhaal. Je kunt ook een hele praktische betekenis aan een verhaal geven. En een praktische betekenis van Genesis 24 is natuurlijk voor de jonge mensen met name, maar soms sommige ook ouderen die nog single zijn of weer single zijn, is van hoe vind je een partner? En dan is het heel mooi als die knecht op zoek gaat naar een bruid, in dit geval dan niet voor zichzelf, maar voor Isaac, dat hij twee dingen doet. Het ene is dat hij zich helemaal laat instrueren hoe hij die bruid kan vinden. En dan wordt hij gestuurd naar een bron, daar komt hij terecht. En het tweede is dat die knecht ook in vers 11 en verder, dat is zo prachtig mooi, dat hij dan knielt en dan gaat hij bidden. Dan bidt hij of de Heere God hem toch wil laten slagen en het bewijs wil laten leveren van wie de vrouw is die hij moet zoeken. Dat zou natuurlijk heel praktisch kunnen toepassen. Als we op zoek zijn naar een vrouw, een levenspartner, een man, om dan die twee zaken voorop te stellen. Waar zoek je bij de bron? De bron, een beeld van de Bijbel, een partner die zijn of haar leven ook gefundeerd heeft op het woord van God, met wie je ook de essentie van het leven kunt delen. En het tweede, dat je dus niet kijkt naar wat voor ogen is, maar dat je kijkt met de ogen van God. En het gebed verbindt ons met de ogen van God. Dat de Heere God ons leidt en ons daarin de geschikte persoon aanwijst. En dan kunnen we ervan op aan dat het ook zeker zal gaan gebeuren. Rechtsonder heb ik een paar teksten genoemd waarop de geschiedenis van Genesis 24 dan betrekking heeft als u het Nieuwe Testament wil ernaast wil leggen. U kent natuurlijk teksten als Efeze 5, waarin gesproken wordt over mannen, hebt u vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief heeft, waarin de relatie tussen man en vrouw eigenlijk een afspiegeling vormt van de liefdesrelatie tussen Christus en de gemeente. U kent de opmerking in 2 Korinthe 11, als Paulus tegen de Korintiërs zegt, ik heb u als een reine maagd aan Christus verloofd. Wij zijn als gemeente, behoren hem toe. We hebben een relatie met hem, een liefdesrelatie. Hij houdt van ons en wij behoren hem toe. Openbaring 19, natuurlijk als de bruid van het lam zich gereed gemaakt heeft en zij daar verschijnt in die prachtige witte kleren, de gerechtigheden van de heiligen. Dat is een beeld van ons als wij straks in de hemel zijn en de Heer Jezus zich zal verbinden aan ons en wij de bruid van het lam worden. En waar is die gemeente nou gevormd? Natuurlijk in Handelingen 2. De eerste Pinksterdag, Daar vindt u hoe die gemeente geroepen wordt, die gemeente ontstaat, hoe die bruid ontstaat, hoe die bruid wordt gevormd. En eigenlijk vindt u Handelingen 2 ook dus een parallel gedeelte wat u hiernaast zou kunnen leggen. Laten we eerst het verhaal eens even heel kort volgen hoe het zich ongeveer ontwikkelt. Abraham, die zegt tegen die knecht van je moet een vrouw zoeken. En die vrouw die moet gezocht worden in het huis van Abraham zelf. Die knecht moet niet naar de volken gaan. Die knecht moet niet zomaar ergens bij de Kanaanieten op zoek gaan naar een mooie vrouw of een geschikte vrouw. Hij moet teruggaan naar daar waar de familie van Abraham leefde. En als u dat naast het Nieuwe Testament legt, dan snapt u dat ook wel. Waar is de gemeente gevormd? De gemeente is in de eerste instantie gevormd uit Joden. Het heil is uit de Joden, zegt de Heer Jezus. In Handelingen 2 vindt u een gezelschap van 120 Joodse mannen en vrouwen bij elkaar. En dan stort de Heilige Geest zich uit op die menigte, op die mensen in die bovenzaal. En dan ontstaat de gemeente van God. De gemeente begint niet zomaar op een willekeurige plek op deze wereld. Die begint in dat Joodse volk. En als die knecht op zoek gaat naar het huis van Abraham, dan symboliseert dat als het ware dat daar het nieuwe begin, dat daar de bruid wordt gezocht. Nou, die knecht die gaat dan naar Mesopotamië, naar Nagor, de stad Nagor. En dan weet hij ook niet wat hij moet doen. En dan komt hij bij een bron. En dan bidt hij tot de Heere God. Heere God, laat het toch duidelijk, wilt u toch duidelijk maken hoe ik nou het juiste meisje vindt en waar ik naartoe moet. En dan bidt hij van als er nou iemand naar me toe komt en die wil mij drinken geven. Oké, dat is tot daar aan toe. Maar vervolgens ook de kamelen drinken wil geven, dan is dat een teken. Nou, dat je een vreemdeling drinken geeft bij een bron. Waterputten was toch een vrouwentaak in die tijd. Dat is tot daar aan toe. Maar kamelen drinken behoorlijk wat. Ik weet niet of ze toen net aankwamen, maar een kameel drinkt met gemak 40 liter. En dan heb je een stuk of 10 kamelen stond geloof ik ergens dat hij meenam. Dus het is een behoorlijke klus om daar water voor te putten. En wonder boven wonder, dan staat er in vers 15 zo fantastisch mooi. Die knecht die kruipt nog overeind van zijn gebed. En dan staat er, hij was nog niet uitgesproken of zie Rebecca verschijnt. Die komt op de proppen. Dat is die humor van God. Dat God als het ware, ja Rebecca die moet al lang onderweg zijn geweest voordat die knecht begon te bidden. En die knecht is dan uitgesproken en voilà, daar is Rebecca. En die doet exact wat die knecht ook gevraagd had. Die geeft hem water en die wil ook de kamelen drinken geven. Nou, vervolgens die knecht die bekleedt haar dan met wat sieraden. En dan gaan ze naar de familie van Rebecca toe. En die knecht komt er ook achter dat het niet zomaar een familie is. Maar Rebecca is de dochter van Betuel. En Betuel is de dochter van Nagor. En Nagor kent u wel, dus de opa van Rebecca is de broer van Abraham. Dus de knecht is wonder boven wonder in het huis van Abrahams familie terechtgekomen. Dat is nog eens leiding van God. Nou, vervolgens dan vinden daar de onderhandelingen plaats. Het is heel bijzonder dat Rebecca wel steeds genoemd wordt. Rebecca, de dochter van Betuel, maar die Betuel zelf helemaal geen rol speelt. Die moeder wel. En een broer, die heet Laban, een broer van Rebecca. Maar die vader niet. Men veronderstelt wel dat hij misschien al overleden is. Dus dat die broer Laban dan vervolgens de honneurs waarneemt om de onderhandelingen te doen. Het is ook interessant dat als die knecht daar komt, bij die vrouw, bij Rebecca allereerst, dan wordt niet gevraagd van wie ben jij, maar er wordt gevraagd van wiens dochter ben je? Uit welk gezin kom je? In het Midden-Oosten is dat veel belangrijker dan de gezinsomstandigheden, de familie, dan de persoon zelf. In ieder geval, die onderhandelingen beginnen later. Dan gaat die knecht een heel lang verhaal houden over wat er allemaal gebeurd is. En vervolgens wordt dan de vraag gesteld van, kan hier een huwelijk uit voortkomen? En de familie van Rebecca stemt toe. En Rebecca die kan dan in principe op weg gezet worden naar Palestina. Die knecht die dat allemaal doet, die knecht die een bruid zoekt, die een bruid geschikt maakt om vervolgens naar Isaac te gaan, daar kunt u eigenlijk iets teruglezen van de Heilige Geest. En het is zo fantastisch mooi als u bijvoorbeeld de hele lange toespraak van die knecht vanaf vers 34 begint had. Dan houdt die knecht een verhaal aan Betuel van hoe het allemaal gebeurd is dat hij daar terechtgekomen is. Als u die nou eens leest vanuit het Nieuwe Testament. Als u daar nou eens de stem van de Heer Jezus, van de Heilige Geest in hoort. En dan de naam Isaac vervangt door de Heer Jezus. En de naam Abraham vervangt door de Vader. En dan leest u dat die knecht over drie dingen spreekt. Hij spreekt allereerst over de grootheid van zijn Heer. De grootheid van zijn vader, zijn Heer Abraham. Wat heeft de Heilige Geest gedaan toen hij op aarde is gekomen? De Heer Jezus heeft Johannes 14, Johannes 15 en Johannes 16 de komst van de voorspraak aangekondigd. En daarin wordt verschillende keren gezegd dat hij de toekomst zal verkondigen, maar ook mij zal verkondigen. Hij zal uit het mijne nemen, zegt de Heer Jezus, en het u vertellen. En hij zal u de Vader bekendmaken. Hij zal er zijn als ik er niet meer ben. Het is de Heilige Geest die ons bekendmaakt wie God is. Het is ook de Heilige Geest die ons bekend heeft gemaakt dat als wij hier als gemeente bij elkaar zijn, dat het een plan van God was om zo'n gemeente te roepen, om een bruid voor zijn zoon te zoeken. Dat lezen we in de brief in het Nieuwe Testament, dat de Heer Jezus een bruid zocht en dat de gemeente die bruid zal worden. En we horen ook die knecht vertellen over de weg die hij gegaan is nadat hij Abraham dat allemaal aangekondigd had, vertelt die knecht hoe zijn weg gegaan is, hoe zijn pad gelopen heeft, is. U kunt het onderscheid maken tussen het besluit van Abraham dat die knecht een vrouw moest zoeken en vervolgens de moeizame weg door de woestijn om die vrouw daadwerkelijk te vinden. Als u het op God toepast, dan leest u het verschil tussen de raadsbesluiten van God en de wegen van God. Met de uittocht uit Egypte kunt u het heel mooi het verschil zien. Het was een raadsbesluit van God dat volk Israël in het beloofde land terecht zou komen. Maar het lag aan de wegen van God, waarin het volk, als het ware, waarmee het volk in interactie was, dat het geen 10 dagen duurde. Als je de weg van de Filistijnen genomen had, was je 10 dagen van Egypte in het beloofde land. Maar dat het 40 jaar duurde. Dat zijn de wegen van God. U vindt hier het raadsbesluit om die vrouw te zoeken, de bruid te zoeken. Maar u vindt ook de wegen om vervolgens die vrouw daadwerkelijk aan te treffen en terug te brengen. Het gaat hier dus niet om evangelieverkondiging. Het gaat er niet om van hoe de Heilige Geest iemand in de wereld overtuigt om tot geloof te komen, de Heer Jezus aan te nemen, bij de gemeente te gaan behoren. Het gaat hier om de vorming van de gemeente in de Handelingen 2 en verder in de geschiedenis door hoe de bruid wordt toebereid, geschikt wordt gemaakt om een bruid te zijn voor Isaac. Nou, die man, die knecht, is zo praktisch, fantastisch mooi dat hij heel praktisch ook steeds bidt. In vers 15... Daar hebben we net gelezen, dat is zijn gebed en dan is hij nog niet uitgesproken of Rebecca verschijnt. En als vervolgens Rebecca hem uitnodigt om mee te gaan naar haar huis, dan staat er dat een man zijn knieën buigt en zich neerwerpt en de Heere God prijst. Je ziet, wordt wel eens gezegd dat de Heilige Geest vandaag de dag een knechtsgestalte heeft aangenomen. We moeten heel erg oppassen met dit soort theologische begrippen, dat we een van de drie personen in de Godheid tot een knecht verlagen. Tegelijkertijd, als u het Nieuwe Testament leest, dan ziet u dat het volle licht van de schijnwerper van Gods geest, als het ware gericht is op de Heer Jezus. En het lijkt wel de bediening, de taak te zijn van de Heilige Geest om door onze levens heen de schijnwerper te krijgen op de Heer Jezus Christus. Dat doet helemaal niets af aan zijn Godheid, aan zijn almacht, aan zijn wezen, aan zijn persoon. Er is geen onderscheid tussen de Vader en de Zoon en de Geest. Wij spreken wel eens over de eerste persoon in de Godheid zou de Vader zijn. De tweede persoon in de Godheid is de Zoon. En dan hebben we ook nog een derde persoon in de Godheid. Alsof een derde ook minder zou zijn. De Bijbel spreekt er helemaal niet over. Er zijn 3 personen in de Godheid, het is 1 God... Maar er is geen ordening. In die zin, wat het Nieuwe Testament doet, is dat de Heilige Geest heel duidelijk aanwezig is. En tegelijkertijd ook steeds die schijnwerper richt op de Heer Jezus Christus. Goed, laten we eens over die bruid hebben. Wat gebeurt er met die bruid? Allereerst is het heel bijzonder dat als die bruid gezocht wordt voor Isaac, Isaac zelf thuis blijft. Dan moet u zich voorstellen dat een van de jonge mensen hier, die denkt van ik zoek een partner. En zoals het in sommige culturen gebruikelijk is, dat pa lief en moeder die gaan op zoek naar iemand. En die maken een keus en die bekonkelen de afspraken. En op een gegeven moment dan wordt er gewoon iemand geserveerd met wie je de rest van je leven mag delen. In onze westerse samenleving is dat ondenkbaar. In het oosten was dat buitengewoon gebruikelijk. Isaac reist niet mee. Die is op afstand. Wanneer ontstaat de gemeente? De gemeente ontstond ook toen de Heer Jezus op afstand was. Die was in de hemel. Het was de Heilige Geest die naar de aarde afdaalde 10 dagen na de hemelvaart, om als het ware de eerste kiem te leggen voor die gemeente. Het tweede, ik heb al gezegd dat het niet gaat over zomaar ergens in de wereld, maar dat die kiem van de gemeente gelegd wordt in het Joodse volk, de familie van Abraham in beeld. En wat prachtig is, is dat zodra die bruid geïdentificeerd is, 2 keer, dan geeft die knecht geschenken. En dat zijn geschenken, u vindt het bijvoorbeeld in vers 22. De man nam een gouden ring van 1/2 sikkel in gewicht en 2 armbanden van 10 halve sikkels goud in gewicht. Wat is dat voor spul? Zijn het sieraden van die knecht? Natuurlijk niet. De knecht had dat niet. Het waren geschenken van Abraham en van Isaac. Het was als het ware het goud en de heerlijkheid van zijn Heer die de knecht op Rebekka legde. Als u daarnaast nou bijvoorbeeld Johannes 17 vers 22 zou leggen, daar zegt de Heer Jezus, ik bid opdat ze 1 zijn en de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. U vindt eigenlijk in het Nieuwe Testament wat de Heilige Geest doet, is dat hij de heerlijkheid van God als het ware op ons legt. Op de bruid van de Heer Jezus Christus. Rebekka wordt gesierd met de heerlijkheid van Abraham en van Isaac. U vindt dat prachtig zo terug in zo'n beeld. Goed, dan heeft u nog een interessant eindstuk. Er worden onderhandelingen gevoerd, die knecht is er. Of dat dezelfde dag of de volgende dag is, waarschijnlijk duurt dat een klein tijdje zoals het in het oosten gebruikelijk is. Maar op een gegeven moment is bepaald, Rebekka die gaat trouwen met Isaac. De arrangementen zijn gemaakt, de afspraken, de bruidschat is geregeld. En dan vervolgens, laten we dan maar gaan, zegt die knecht. We zijn klaar en de reis was voorspoedig. Maar dan komt die broer, Laban, en die moeder, die zeggen van, laat het meisje maar 1 dag of 10 hier blijven. Nou, 1 dag of 10, dat staat er niet helemaal in het Hebreeuws. Er staat letterlijk 1 dagen of 10. Waarbij Rashi, een bekend Joods uitlegger, zegt dat 1 dagen is een andere woord voor 1 jaar. En 1 dag of 10, dat betekent niet 10 dagen, maar 10 maanden. Dat is de gebruikelijke voorbereidingstijd voor een bruid voordat hij kan huwen. 10 dagen kun je nog zeggen van waarom doet die knecht zo hard. Maar 10 maanden of 1 jaar uitstel, dat is wel erg veel van het goede. En dan komen ze op het lumineuze idee om uiteindelijk maar eens te vragen wat Rebekka zelf wil. Wil Rebekka nog een tijdje bij haar broer en haar moeder blijven? Of zegt Rebekka van, ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar mijn bruidegom. Ik wil die bruidegom beter leren kennen. En dan vragen ze dat in vers 58. En dan zegt die bruid, ja, ik wil. Ik trek op. Ik ga trekken. Ik ga mee. Het is de keus van de bruid om zo snel mogelijk oog in oog te staan met haar bruidegom. Wat is de wens vandaag de dag van u en van mij als broeders en zusters, als gemeente? Is die niet om onze bruidegom te ontmoeten? Is onze bruidegom niet dat wat ons trekt in ons leven om die relatie met de Heer Jezus te ervaren en daarin te groeien? Dat is het antwoord van Rebekka. Het is heel interessant dat zowel de knecht als Rebekka, die willen die bruidegom ontmoeten. In een van de laatste versen van de Bijbel, daar leest u dat de bruid zegt, kom Heer Jezus, kom bruidegom. Maar daar staat wat voor. Het is de geest en de bruid die zegt, kom. Want in het Nieuwe Testament leest u dat de Heilige Geest, die woont in ons als gemeente. En de Heilige Geest die brengt als het ware dat verlangen aan om die bruidegom straks in de hemel te ontmoeten. In ieder geval, Rebekka gaat op weg en dan komen ze in de buurt van Isaac. En Rebecca ziet al van afstand die man en zegt, wie is dat dan? En dan blijkt dat het Isaac is en dan doet ze haar sluier voor. En Isaac, dan staat ervan dat hij haar tot vrouw neemt. In het laatste vers van hoofdstuk 24, daar staat, hij kreeg haar lief. Isaac kreeg Rebecca lief. Dit is de tweede keer in het Oude Testament, in de hele Bijbel, dat u het woord liefde vindt. En je mag in de Bijbel altijd opletten als een woord voor het eerst, of altijd in veel gevallen, voor het eerst wordt gebruikt, dat dat soms een betekenis heeft. Zo ook met liefde. De eerste keer dat liefde wordt genoemd, is in Genesis 22, als Abraham spreekt over zijn geliefde zoon. Als God spreekt over Abrahams geliefde zoon. De eerste keer gaat het over de liefde tussen de vader en de zoon in de hemel. De tweede keer in beeld dan, hè? De tweede keer gaat het over de liefde van de zoon tot zijn gemeente. Is dat niet wonderlijk om die dingen te zien? Nou, nog zo'n aardigheid is dat eigenlijk in dit hoofdstukje ook een overdracht plaatsvindt van wie het familiehoofd is. Aan het begin van het verhaal, dan spreekt die knecht over zijn heer. En die heer, dat wordt dan bedoeld Abraham. Maar aan het eind van het hoofdstuk, dan gaat het niet meer over Abraham als die knecht aankomt en Rebecca vraagt, wie is die man? Dan zegt Rebecca, zegt de knecht, dat is mijn heer. En dan bedoelt de knecht Isaac. Isaac neemt de plaats van Abraham in als de pater familias, als het hoofd van de familie. Nou, als u dit hoofdstuk zou moeten samenvatten, dan vindt u eigenlijk in de eerste 10 versen hoe de vader het plan opvat om een bruid te werven voor zijn zoon. Dan vindt u een heel groot stuk in het tweede deel, vers 11 tot 61, vindt u het werk van de knecht in beeld. Het zoeken van Gods geest, het werken van Gods geest om een bruid te vinden voor zijn zoon. En tenslotte dan die zoon zelf die ingevoerd wordt. Dan moet u niet denken, met dit soort beelden, dat die ontmoeting met die bruidegom, dat het dan spreekt over de hemel. Zo is het wel eens toegepast door broeders, dat gezegd wordt, als Rebecca dan eindelijk bij Isaac komt, dan hebben we het over de hemel. Dat is als de Heer Jezus ons komt halen. We leven nu als het ware in de woestijn, en vervolgens komen aan het eind van de tijd, dan zal de Heer Jezus ons halen, ontmoeten we de bruidegom. Er wordt gesproken over een put. Er wordt gesproken, Isaac leeft nog daar in de woestijn. Dat is in beeld ook gewoon een plaats op deze aarde. Het gaat erom dat wij als gemeente nu al de bruid van het lam zijn. Niet straks pas, maar nu al. Dat we nu al die ontmoeting mogen hebben met de Heer Jezus. Als wij zondagochtend zo samenkomen, dan hebben we die ontmoeting met de Heer Jezus. Dan hebben we nu al die liefdesrelatie met onze Isaac. En dan kan Isaac nu al zijn liefde aan ons als zijn Rebecca uiten. Dat is vandaag de dag al realiteit. In die zin is de toekomst eigenlijk alleen een verbeterde, een volmaakte versie van de uiting van de liefde van de Heer Jezus voor ons. Wat ook belangrijk is, dat zijn de twee bronnen hier in dit hoofdstuk. Aan het begin van het hoofdstuk vindt u een bron en aan het eind van het hoofdstuk vindt u een bron. In het begin van het hoofdstuk is het die bron waar die knecht neerstrijkt en vervolgens Gods wil gaat zoeken. En dat zou je kunnen vergelijken, als u het hoofdstuk dan toepast op onze praktische geloofswandel, onze reis als Rebecca van het land Mesopotamië naar Israël, naar Palestina, naar het werk van de Heilige Geest in ons om ons gereed te maken om die leiding van de Heilige Geest te ervaren, Romeinen 8. Gods Geest die in ons werkt. Maar waar het eind van het hoofdstuk over gaat, dat gaat erover dat Rebecca die ontmoeting met Isaac heeft. En dat is ook weer bij een bron. Dat is de bron Lachai Roi. En die bron kent u, want die vond u een paar hoofdstukken eerder als de bron waar Hagar naartoe vluchtte. En toen die engel aan haar verscheen, bij die geboorte van Ismaël, u weet het wel. Dat is diezelfde bron. Dat is de bron. En Lachai Roi betekent de bron van de levende, kan of betekenen die mij ziet, hè, zo was het voor Hagar die daar aan het sterven was in de woestijn van dorst, maar je kan ook zeggen, het is de bron van de levende die zich aan mij laat zien. In ieder geval, in het Nieuwe Testament vindt u verschillende plaatsen dat mensen de plaats opzoeken waar de Heer Jezus is. Meester, waar houdt u verblijf? We willen bij u zijn. We willen aan uw voeten zijn. We willen ons leven met u delen. En uw leven willen we deel van worden. Dat is eigenlijk nog een stap verder dan alleen maar Romeinen 8 je leven leven in de kracht van Gods geest. Ik heb nog een paar dingen te doen, dus ik ga een beetje door. Even terzijde, dat er toch wel heel grappige dingen in de Bijbel staan. Heel jammer dat vertalers dat soms een klein beetje wegmoffelen. Zo heb ik hier 5 in deze 2 hoofdstukken. Allereerst in Genesis 24 vers 2. Als Abraham zijn raadsbesluit, of zijn besluit neemt om een knecht te gaan zoeken, dan moet die knecht zweren. En dan staat er dat hij de hand op zijn heup van Abraham moet leggen. Maar in het Hebreeuws, heup, voeten, en er zijn een hele serie van eufemismen en verzachtende uitdrukkingen. Hier wordt in feite gewoon bedoeld op het geslachtsdeel van Abraham. Abraham is oud en de knecht moet zijn hand daarop leggen en daarop zweren. Abraham was besneden. In feite geeft Abraham aan, het mijn nageslacht, dat moet als het ware gevonden worden op de grond van diezelfde grondslag. Niet het werk van mensen, maar de besnijdenis, het werk dat God dwars door ons heen werkt. Nog zo'n aardige is aan het eind van het hoofdstuk, is vers 63. Daar kunnen hele diepe gedachten over gevormd worden. Dat Isaac tegen het vallen van de avond aan het peinzen was in het veld. Typologisch kan er hele mooie verhalen over ophangen. In de praktijk weten we eigenlijk niet wat het woord peinzen betekent. Als u de NBV leest, leest u al treuren. Dat Isaac treurt in het veld. Waarschijnlijk betekent dat niet. Maar goed, aan het eind van het hoofdstuk staat dat Isaac getroost moest worden voor de dood van zijn moeder Sarah. Er zijn heel veel suggesties gedaan. De meest aardige is nog wel, even ook redelijke papieren, is dat Isaac in het veld was voor een hele aardse behoefte om zich te ontlasten. Dat is ook een mogelijke vertaling met redelijke papieren. En dan is het een heel interessant moment dat de bruid dan bij Isaac komt op zo'n wat onpraktisch moment. Van Rebecca kun je ook wat aardigs zeggen in vers 64. Dan staat er, toen Rebecca haar ogen opsloeg en Isaac zag, liet ze zich soepeltjes van haar kameel glijden. In de grondtekst staat gewoon, ze viel van haar kameel. Maar dat maken wij mooier dan het is waarschijnlijk. In hoofdstuk 26 hebben we ook een paar van die leuke dingen. Daar gaan we nu naartoe. Dat is het hoofdstuk dat Isaac, die druipt ook af, die komt ook bij de Filistijnen terecht. En die zegt dan tegen Rebecca, je bent zo mooi en we moeten niet in de problemen komen, word nou mijn zuster eventjes. En op een gegeven moment kijkt die Abimelech uit het raam en dan ziet hij daar Isaac met Rebecca minnekozen. Nou, dat is vermoedelijk net wat meer dan alleen maar een kusje geven. Dus daar vond gewoon een soort vrijpartij plaats. En vervolgens heeft Abimelech direct door dat dit niet klopt met een zus. En tenslotte dan die Pikol, die komt eerder ook al voor. Dat is die legeroverste van Abimelech. Dat betekent letterlijk mondvol. Dat is iemand die veel praat en veel te doen heeft. Het is interessant dat deze knaap dus geen woord zegt in het hele hoofdstuk. Dat is ook wel aardig om even te melden. Goed, we gaan weer even serieus worden. De kinderen van Abraham. We slaan 1 hoofdstuk over, dat is hoofdstuk 25... En we kunnen niet alles bespreken, maar het enige wat ik wil noemen is dat er nog een derde vrouw van Abraham wordt genoemd. Er komen wel eens vragen over. Dat vindt u in hoofdstuk 25 vers 1. En Abraham dan wederom een vrouw Ketura geheten. En er komen er ook nog 6 kinderen uit. Er is veel over gespeculeerd van wie dat dan zou zijn. Er zijn een aantal theorieën. Ketura zou bijvoorbeeld een andere naam van voor Hagar kunnen zijn. Maar dat is niet heel logisch. Waarschijnlijk is het gewoon een andere vrouw. De vraag is dan, van wanneer heeft Abraham Ketura getrouwd? Is dat dan na de dood van Sarah? Nou, eerder zegt Abraham al dat hij afgestorven is, dat ook in Romeinen 4. En hoe kan hij dan zoveel kinderen nog krijgen? Hoogstwaarschijnlijk was Ketura een niet verder eerder genoemde bijvrouw van Abraham. In ieder geval wordt Ketura ook in 1 Kronieken 1 genoemd. En daar wordt ze een bijvrouw genoemd, net zoals Jacob die 2 Bilha en Zilpa had, die 2 bijvrouwen naast Lea en Rachel. Had Abraham ook bijvrouwen, Hagar en Ketura. Maar de vrouw van Abraham was Sarah. En u vindt eigenlijk typologisch ook dat die verschillende kinderen die uit voortkomen ook verschillende betekenissen hebben. Maar daar ga ik nu omwille van de tijd niet meer op in. Nog een aardige, die heeft Wim Ouweneel, die houdt van rekenen, die heeft hier eens op gewezen. Als u dus de leeftijden van de aartsvaders op een rijtje zet, Abraham is 175 geworden, Isaac is 180 geworden en Jacob 147. En u zou dat in priemfactoren ontbinden, behalve 6, dat is geen priemfactor dan. Maar dan krijgt u zo'n mooi rijtje. En ja, dit is toch een soort goddelijke orde die in die leeftijden zit. Die leeftijden staan gewoon in het boek. Dat je ook, ja, er zit een heel duidelijk plan in Gods bestuur van de wereld. Abraham, die werd 175, precies 7 keer 5 keer 5. Isaac werd 180, dat is 5 keer 6 keer 6. En Jacob werd 147, dat is 3 keer 7 keer 7. En vervolgens komt Jozef, en dat is dan niet 1 keer 8 keer 8 of zoiets, maar dat is heel wat anders, dat is 5 keer 5, 6 keer 6, plus 7 keer 7. U kunt het narekenen op uw rekenmachine, of wat u ook mogen hebben daarvoor, het klopt. Wat is de boodschap en de diepere bedoeling hiervan? Ik heb geen flauw idee, maar het is wel aardig om te melden. Goed, nog een paar woorden over Genesis 26. En in Genesis 26 ziet u dat Isaac een echte aartsvader is. Hij doet precies hetzelfde als zijn vader Abraham. Abraham die is ooit gevlucht voor een hongersnood. Twee keer zelfs. Eén keer in Genesis 12 naar Egypte. En een tweede keer is hij in Gerar terechtgekomen. Dat is Filistijnengebied. Een beetje overeenkomstig met de Gaza-strook. Dat is het gebied van de Filistijnen. En daar is hij toen terechtgekomen. Isaac doet hetzelfde. Vlucht ook naar, vanwege de hongersnood, komt ook in Gerar in dit geval. Daar verschijnen hun dan Achimelech en Pikol. Het kunnen heel goed titels zijn. Bijvoorbeeld Ben-Hadad is een Aramese naam, komt in de koningen vaak tegen. Maar als u optelt hoe vaak zo'n Ben-Hadad voorkomt, dan kunnen dat gewoon titels zijn. Een soort koningstitel en niet dat het steeds dezelfde persoon hoeft te zijn. Waarschijnlijk Achimelech hetzelfde, een koningstitel. Pikol ook zo'n titel voor zo'n maarschalk of hoe het ook mogen zijn. En vervolgens komen die mensen dan weer langs. Er zit hij van 60 jaar tussen dat Abraham er was en Isaac daar komt. U vindt daar een aantal parallellen, hoe dat allemaal gegaan is. En in feite leest u hieruit dat Isaac soortgelijke fouten maakt als Abraham. Abraham die trekt langzaam maar zeker weg uit het land Israël en verliest dan zicht op Gods belofte. Isaac doet hetzelfde in Genesis 24. Hij komt terecht bij die Filistijnen. Is nog net binnen het land. Het is niet buiten het land. Dus net op het randje. Maar als die Rebecca verloochent en vervolgens zegt van kijk ze is mijn zus. Dan komt hij in de problemen. Zullen we maar even verder over. Laten rusten. Ik wil het nu praktisch toepassen. We hebben net gezien in Genesis 24. Is Isaac een beeld van de Heer Jezus. In Genesis 26 is Isaac een beeld vooral van ons. Net als Abraham, afhankelijk van welke hoofdstukken we ons bevinden, een beeld is van de vader of een beeld van de gelovige. In Genesis 26 vindt u eigenlijk dat beeld van Isaac opdoemen wat een geloofsles voor ons inhoudt. Het begint er al mee dat Isaac in de voetsporen van zijn vader moet wandelen. Dat hij de zegen ervaart als hij in de voetsporen van zijn vader Abraham wandelt. De Heere verschijnt in vers 2 en de Heere noemt dan in vers 5 ook heel mooi dat hij, dat is een fantastisch vers, dat de Heere God dan zegt omdat Abraham naar mij geluisterd heeft. De Heere God herinnert Isaac eraan dat Abraham gezegend is door hem omdat Abraham gehoorzaam was. De Heere heeft opgemerkt dat Abraham hem wilde volgen, hem wilde dienen en waarschijnlijk wordt hier vooral gedoeld, niet zozeer op de uittocht uit Mesopotamië, maar het moment in Genesis 22 dat Abraham zijn zoon op het altaar moest leggen. De sleutel is de nabijheid van de Heer Jezus. Dat is het principe van christelijke geloofswandel. De praktijk is weerbarstig, want ons geloofsleven is niet altijd op het niveau van een Abraham. Soms bevinden we ons simpelweg op het niveau van een Isaac. En dan gaan we naar de Filistijnen, letterlijk en figuurlijk. Isaac letterlijk en wij figuurlijk. Isaac komt daar, hij is nog in het land, dat is ook alles wat je ervan kan zeggen, maar voor de rest is het mis. Wie zijn de Filistijnen? De Filistijnen, dat is een vreemd volk, dat vind je eigenlijk vanaf Genesis 20 tot en met ergens de tijd van David, dan worden ze uitgeroeid. En dat woont in het beloofde land, dat land waar Israël ook later weer onder leiding van Mozes en Jozua naartoe op weg is. Maar het kenmerk van de Filistijnen is dat ze niet via de oostzijde het land zijn binnengekomen, door de Jordaan en langs Gilgal, zoals het volk Israël in het boek Jozua, onder leiding van God, maar op hun eigen manier. Waarschijnlijk komen ze van Cyprus en daarvoor van Kreta en zijn ze op een andere manier het land ingekomen. Als je dat in geestelijk opzicht bekijkt, dan en je ziet dat land als het christelijke erf waar wij als christenen leven, dan leert de Heer Jezus dat het koninkrijk van God, dat daar goed zaad is en onkruid. Dat rijp en groen van alles zich op christelijk erf bevindt. En dat er in de christelijke geschiedenis ook heel veel te zien is van Filistijnse invloeden. Mensen die wel zeggen wij zijn christen, wij horen bij het volk van God, we hebben het beste met jullie voor, maar eigenlijk de Heer Jezus niet kennen. Ze doen wel alsof ze in het land zijn, maar ze hebben er geen deel aan. En Isaac die heeft wel die relatie met de Heere God, die heeft daar last van. Die heeft last van die Filistijnse invloeden. En waar vindt u dat? Waar vindt die strijd plaats? Die strijd die centreert zich, we hebben het gelezen, rondom die putten van Isaac. Die putten in de woestijn. Als wij vandaag de dag leven op deze wereld als christen, hoe kunnen wij in contact zijn, in contact blijven met de Heer Jezus? Dat is via de put. En hoeft er niet zo heel bijbelvast te zijn om te weten dat die put spreekt van water, van levend water. Johannes 4, Johannes 7, dat is het woord van God in de kracht van de werking van de Heilige Geest. Die vrouw die komt Johannes 4 bij de Heer Jezus en de Heer Jezus zegt van als u geweten had wie met u sprak, dan had ik u levend water gegeven. Dat een bron in u wordt en springt tot in het eeuwige leven. En in Johannes 7 zegt de Heer Jezus, het water dat zal een bron in je worden, uit je stromen. Er staat erbij in vers 39 van dit sprak hij over de Heilige Geest. Die bron waar hier gesproken wordt, is de werking van de Heilige Geest. Dat is waar Isaac zijn kracht vindt, zijn water vindt. Dat is waar wij onze kracht vinden. En wat gebeurt er nou? Die putten, die oude putten, het zijn de oude putten van Abraham, vers 18, die Abraham vroeger al gehad heeft en die Isaac als het ware mocht overnemen, die putten, die waren dichtgegooid. Die waren dichtgegooid door de Filistijnen, waarmee de bron van water van Isaac weg was. U vindt eigenlijk de Filistijnen op twee manieren werken in die eerste hoofdstuk van Genesis. U vindt ze met geweld die putten innemen in Genesis 20. Dan heeft u die ruzie met die herders van Abraham. U zou kunnen zeggen, dat is misschien meer de begintijd van de kerk, de christenvervolging in de eerste eeuw, dat de Satan met heel veel macht en kracht probeerde om de christenen onder de duim te houden. Maar de strijd die Isaac tegen die Filistijnen heeft is veel listiger. Er wordt niet gestreden om die putten, maar er komt iemand langs en die gooit zo'n put dicht. Ik las gisteren in de krant dat het tegenwoordig schijnt een hobby te zijn om ijsbanen te vernielen. Dat er onverlaten langskomen die een pak zout op een ijsbaan uitstrooien of een gat erin hakken of wat dan ook. Een beetje zoiets, maar dan met waterputten. IJs heb je niet zoveel in de woestijn. En die waterputten worden dan dichtgegooid en als zo'n put onder het zand zit, dan kun je er geen water meer uit krijgen. Dan is die bron verstopt. Dat is wat de Filistijnen deden met Isaac. En mag ik het nou eens zo toepassen? Dat is wat de Satan eigenlijk in de geschiedenis van de gemeente ook met ons heeft gedaan. Om zoveel van die putten die wij hebben als christenen, die ons iets leren over onze Isaac, over de Heer Jezus, die ons iets leren over de Heilige Geest, die ons iets leren over God de Vader, over onze positie in de Zoon, om die dicht te gooien. En als u naar de kerkgeschiedenis kijkt, dan ziet u dat zo ontzettend veel verloren is geraakt van dat wat God bedoeld heeft aan ons te geven. Die putten worden dichtgegooid en Isaac krijgt dorst, die heeft geen toegang meer tot die bron van water. En zoveel christenen vandaag de dag hebben dorst, want ze hebben geen flauw benul van de zegeningen die God voor ons in petto heeft. U zal ze maar de kost moeten geven hoeveel christenen vandaag de dag denken dat het hoogste doel van een christen is om je te bekeren, om je zonde te belijden en dan ben je er. Dat je daarmee de eindstreep hebt en volledig aan Gods doel bent tegemoet gekomen. Helaas, bekering en vergeving van zonde is ontzettend belangrijk. Maar het is alleen maar het startpunt. Daar begint het christenleven mee. Daar begint je discipelschap mee. Daar begint je leven voor de koning mee. Daar begint je relatie, je liefdesrelatie met de Heer Jezus mee. Dan krijgt heel je leven andere invulling. Maar daarna dan komt het pas. Maar wat is dat dan? Wat houdt het christenleven erin? Wat betekent het dat er een Heer in de hemel is? En dat we ons hart mogen verheffen, Colossenzen 3 vers 1, naar de dingen die boven zijn. Wat houdt het in om te leven met een nieuw hart en een nieuw leven als een kind van God? Wat houdt het in om als priester het heiligdom in te gaan? Heel veel van die dingen die zijn verloren geraakt in de kerkgeschiedenis. En voor heel veel christenen zijn ze vandaag de dag ook nog steeds verloren. We hebben er geen weet van. Geen weet van de zegeningen die God geeft. En daardoor tobben we als christenen zo vaak in de woestijn dat we dorst hebben en dat we niet meer weten wat we moeten zoeken en maar langzaam maar zeker weer afdwalen naar de Filistijnen. Weet u wat Isaac, die heeft daar de vier bronnen. Die hebben vier namen. Dat zijn de vier bronnen die van Isaac zijn. Eigenlijk kunt u de aartsvader samenvatten als de vier altaren van Abraham, de vier bronnen van Isaac, de vier gewijde stenen, opgerichte stenen van Jacob en de vier kleden van Jozef. Daar gaan we het nog wel over hebben. Die vier bronnen van Isaac staan hier. Ze staan in de verse 20 tot en met 23. Ezek, Sitna, Rehoboth en Beersheba. Beersheba, dat is ook het woord ber, betekent bron. En Seba, Shiva in het Hebreeuws betekent eet of zeven. Dat is een bron die al door David genoemd wordt, maar die ook door Isaac opnieuw in het leven wordt geroepen. Vier bronnen. Ezek en Sitna betekenen allebei iets van vijandschap, twist, moeite, ellende. Rehoboth betekent ruimte. En Beersheba betekent bron van de eet of bron van de zeven. Dat zou een verwijzing naar nummeren zijn, gaan we het nu even niet over hebben. Wat u hierin ziet, is dat Isaac eigenlijk moet leren om die strijd van de Filistijnen te winnen door terug te gaan naar de bron. Om te vechten om die bron, om de Bijbel, om dat wat Gods geest ons wil vertellen over onze positie in Christus. En dan is de strijd, dan is de moeite. Dan moet je soms je eigen plek claimen. Ik wil de Bijbel begrijpen, het gaat er maar niet om wat theologen vertellen, het gaat er niet om wat van de kansel verteld wordt, het gaat er maar om wat de Bijbel, wat de Heilige Geest mij door Gods woord zelf vertelt. Dat is de bron. Een preek is geen water in die zin. De Bijbel is het levend water in de kracht van Gods Geest. Dat is wat we moeten zoeken, wat we mogen zoeken. En soms zal het strijd zijn, maar door die strijd, door die Heilige Geest als het ware ruimte te geven in ons leven, door het water te laten borrelen, komt er ook ruimte in ons geloofsleven. Als het water van die put beschikbaar komt, dan wordt het leven in de woestijn heel anders dan zonder zo'n put. Zonder zo'n put heb je dorst en ga je dood. Maar met zo'n put kun je blijven leven. En als je die bron van levend water hebt gevonden, dan zul je die ruimte gaan ervaren en dan kun je dat, de trouw van God en de kracht en de bijstand van God als het ware in je leven gaan ervaren. Eigenlijk is dat een beetje wat Isaac ervaart hier in Genesis 26. In het begin van het hoofdstuk gaat hij naar het zuiderland en komt hij in de macht van die Filistijnen. De tweede helft van het hoofdstuk, dan trekt hij daarvan terug. Dan hervindt hij die oude bronnen. Dan graaft hij die bronnen van Abraham op die van heel vroeger waren. Hij maakt geen nieuwe bronnen, hij bedenkt geen nieuwe dingen, hij zoekt de oude dingen die God gegeven heeft. En die maakt hij open. En dan komt de ruimte in zijn leven en uiteindelijk overwint hij ook die Filistijnen als die Abimelech langskomt en een verbond wil sluiten. Daarmee wordt het leven voor hem weer draaglijk in zijn tijd. Ten slotte is de laatste slide, Isaac, als je het moet samenvatten, dan is het iemand die wandelt in de voetsporen van zijn vader Abraham. Maar Abraham is zo'n kanjer in het geloof. Bij Isaac is het een beetje moeilijk om een beeld van hem te vormen. Wat is dat nou voor man? Wat is dat nou voor man? We vinden wel hoogtepunten en dieptepunten. Dus een hoogtepunt is als hij Rebecca huwt. En als het huwelijk er is. Zo'n dieptepunt is als die vlucht afdruipt naar Gerar en daarbij die Filistijnen is. We hebben het niet gezien, niet gelezen, maar hoofdstuk 25 staat in zo'n bijzinnetje dat Isaac woonde bij de bron Lachairoi. De rabbijnen zeiden van dat is de plaats waar Isaac graag was, want dat was de plaats waar God zichzelf geopenbaard had aan Hagar. Dat was de plaats waar hij graag wilde mediteren, waar hij graag wilde zijn. Om die stem van God, om daarvoor open te zijn. Ik weet het niet, staat er niet bij, maar het is wel treffend dat het de plaats was, niet alleen waar Isaac was, maar dat hij daar woonde. Zo fantastisch mooi van Isaac is de liefde voor Rebecca, die God gegeven heeft in zijn leven. Maar heel triest, is dat hij blind eindigt. En daar gaan we het volgende keer over hebben. Als hij blind is en Jacob die komt bij hem en doet alsof hij Esau is, dan is hij blind. Maar blindheid in de Bijbel heeft altijd een diepere lading. U vindt het bij Eli, de nadagen van het priesterschap. Eli was blind, hij zag niet meer wat zijn zonen Hofni en Pinehas uitvraten. Geestelijke blindheid. Hij eindigt als een, mogen we het zeggen, een beetje een vatzige man. Die de tijden niet verstaat, die zijn aartsvaderlijke zegen geeft aan zijn kinderen, omdat hij dacht dat hij zou sterven. Als u gaat rekenen, merkt u dat hij nog 60 jaar geleefd heeft. Beetje te vroeg. Hij was een beetje blind in zijn geloofsleven. Maar zo kun je eindigen. En dan ben je de vader van Jacob, die straks een hoofdrol zal spelen in de rest van het boek Genesis. En je bent de zoon van Abraham. Maar daartussenin ben je eigenlijk niks. Dat is een beetje het lot van Isaac. Laten we ons vastklampen aan die momenten dat Isaac schittert. Isaac met zijn bruid en Isaac met die bronnen. En daarin mag je wel degelijk een voorbeeld zijn voor ons. Dat wij die bron vinden in het woord van God, in de werking van Gods geest. En dat we zelf ook ervaren dat wij een Isaac hebben in de hemel. En dat wij dan een Rebecca zijn aan wie we toebehoren. En dat ons leven gericht mag zijn op de dingen die boven zijn. Amen.
Lied 210. U bent de bron van licht en leven.
zullen we nog danken. Heer, als we zo uit uw woord horen uitleggen en in uw woord lezen, dan zijn we onder de indruk van de geweldige dingen die daarin te vinden zijn. Van de mooie beelden die we daarin aantreffen over hoe u met ons bent omgegaan, hoe u ons hebt opgezocht. Hoe ook de Heer Jezus daarin wordt voorgesteld, zelfs al in het Oude Testament in heel veel beelden en typen. Heer, we zijn onder de indruk en we danken u voor uw woord en ook voor de lessen en de boodschap die daarin vervat zijn en die u ons voorgehouden hebt. En we willen dat ook meenemen in het leven van alle dag, die lessen. En wilt u ons daarbij helpen om dat ook toe te passen en ons bewust te zijn van onze positie in u en ook de zegeningen die we in u ontvangen hebben. We willen ons ook bij u aanbevelen voor het verdere van deze dag. Wilt u met ons gaan en ook in de week die voor ons ligt, ons bewaren en in alles doen bezig zijn tot uw eer. We willen ook nog bidden voor Joop, die 7 weken weggaat naar het oosten, naar Thailand en andere landen daar. Heer, wilt u hem bewaren, wilt u hem ook een hele goede tijd geven, ook gelegenheden geven om van u te getuigen en zo ook een boodschapper van u te zijn. Wilt u hem daar zegenen? Zo bevelen we ons nogmaals samen bij u aan en vragen het alles uit genade. Amen. Dan zijn we hiermee gekomen aan het eind van de diensten van vanmorgen, inmiddels middag. En wens ik u allemaal een hele fijne zondag, hele goede week en graag weer tot ziens.